Broeders en zusters, wij waren in 1 Thessalonicenzen terecht bij de versen die spreken over dat de Heer zelf zal nederdalen en wel met een groot geluid staat, hè? Namelijk met de stem des aartsengels, met een geroep bovendien, en met de bezuin Gods. En waar het om gaat is dat wij in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 dus 3 keer lezen over dat geluid, waarover later dan wel wat meer. Maar we waren vorige keer gebleven in een beschouwing over deze aartsengel, want dat staat er, met de stem des aartsengels. Ik heb er altijd voor gestemd om dat met een hoofdletter te schrijven, omdat ik van mening ben dat die aartsengel niemand anders is dan de Heer zelf. Dat blijkt namelijk uit die schriftgedeelte waarin over de aartsengel gesproken wordt. Hoe dan ook, wij kennen, om het even snel samen te vatten, wij kennen uit het Oude Testament in ieder geval de engel des Heren, waarvan toch, tot mijn verbijstering overigens, maar niettemin, waarvan algemeen bekend is dat die engel des Heren in de praktijk de Heer is. Daar bestaat over het algemeen geen twijfel over. En de uitdrukking, de engel des Heren, zou men ook lezen als de engel, namelijk de Heren. Of gewoon, men zou die hele term de Heren niet vertalen, dan staat er gewoon de engel Jehovah. Want dat staat er, de engel Jehovah. We weten hoe hij heet. Alleen omdat het de godsnaam is, de naam van de godheid, heeft men wat moeite met de uitdrukking. Maar niettemin blijkt algemeen bekend te zijn dat die engel niemand anders is dan de Heer zelf. Wel, het kan natuurlijk moeilijk anders dan als er een aartsengel is. Namelijk echt een engel die aards is, dat wil zeggen eerste is, arche in het Grieks. Dan kan het nooit iemand anders zijn dan die engel, namelijk de engel des Heren. En het is ook zo, het enige probleem eraan is dat als sprake is van een aartsengel in de Bijbel, dan heet hij niet Jehovah, maar dan heet hij Michael. Hetgeen ons dan voor wat problemen stelt. Maar het valt in de praktijk wel mee. Hoe dan ook, wij weten dat in de Bijbel vele tientallen namen, en ik hou het aan de veilige kant, enige tientallen namen of titels gegeven worden aan de Heer zelf, van de Heer Jezus, Christus, zo je wilt. Er is een dikke boek over volgeschreven. En als u mij vraagt, dan hoort de naam Michael ook in dat rijtje thuis. Al ben ik hem daarin eerlijk gezegd nog nooit tegengekomen. Maar ik zou hem ertussen zetten, omdat het kennelijk een naam is van de Heer zelf. Wij hebben namelijk al even gekeken in Daniel 10 vers 13, daar staat weliswaar niet de term aartsengel, maar er staat wel de naam die elders aan de aartsengel gegeven wordt, namelijk de naam Michael, waar gezegd wordt, ziet Michael, een van de eerste vorsten kwam om mij te helpen. Het schriftgedeelte zelf kan ik natuurlijk niet bespreken, maar het gaat er maar om dat hij genoemd wordt een van de eerste vorsten. En daarna één bladzijde verder, dezelfde bladzijde nog. In Daniel 10 vers 21 is sprake van uw vorst Michael, hetgeen tot Daniel gezegd wordt. Uw vorst Michael, zodat wel algemeen gezegd wordt dat Michael de engelenvorst is over Israël. Voor mijn part, goed, ja. Dat is het ook, als hij een engel is en hij is vorst van Israël, is hij engelenvorst, wat dat weet maar wezen mag, over Israël. Dat klopt. Maar daarna komen wij terecht in Daniel 12 vers 1 en daar probeer ik de draad aan op te nemen, omdat hij ons ook weer regelrecht eigenlijk weer terugbrengt in 1 Thessalonicenzen 4 en 5. Dat is in Daniel 12 vers 1, waar staat, diertijd zal Michael opstaan, die grote vorst, een van de eerste vorsten, uw vorst Michael. Het is de derde keer dat hij genoemd wordt en nu staat er, Michael zal opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Daarna is mijn vraag, en nou staat hij op en wat doet hij dan? De bazuin blazen. Want we kwamen uit 1 Thessalonicenzen 5, of 4 was het nog. Te dier tijd zal Michael opstaan. Die grote vorst die voor de kinderen, of zonen eigenlijk, die voor de zonen uw volk staat. Dat wil zeggen, de vorst van Israël, inderdaad, kan niet missen. Tenminste van het Joodse volk, maar in de praktijk dus van heel Israël. En wanneer zal dat zijn, te dier tijd? Dan staat er, als het een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En die kan niet missen, want ik gun me de tijd niet, het leidt allemaal zo af. Maar je zou dit vers natuurlijk moeten leggen naast Matthäus 24, welk vers het maar is. Want daar wordt dit vers geciteerd. Welk vers is het? 15. Vers 15, Matthäus 24, vers 15. Er wordt mij voorgezegd. Waar gesproken wordt over de grote verdrukking. Hoedanig het niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. U weet wel, dat als dan wie in Judea is, die viel op de bergen, die op het dak is komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest, en welke ook niet meer zijn zal. Dat wil zeggen, dat is de rechtstreeks citaat uit Daniël 12 vers 1, en we weten dan waar we terecht zijn. Het is nog toekomst uiteraard, het is nog niet geweest. Het moet nog komen en uiteraard voorafgaand nog aan de bekering van Israël. Want over het bekeerd Israël komt geen grote verdrukking meer. Dus moet het zijn in de 70ste week van Daniël. En dat is ook zo. Al zeg ik er voor de goede orde meteen maar bij. Niet in heel de 70ste week van Daniël. Maar in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Wij komen daar later op terug. Ik hoop het. Voor me uit te schuiven, want het komt aan de orde naar aanleiding van de eerste verse van 1 Thessalonicenzen 5. Dus ik laat hem nog maar even liggen. Want de gedachte is, en die wordt daar ook aangehaald, dat in die laatste 7 jaar, leidend tot de bekering van Israël en dus tot de verschijning van de Heer aan Israël op de Olijfberg, dat die laatste 7 jaar verdeeld wordt in 3,5 jaren van vrede en geen gevaar, althans. Zo ziet het eruit en daar gaat het maar om. Maar in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, dat wil zeggen vanaf het midden van die tijd, vanaf het midden van die week, zal die grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. 3,5 jaar van grote verdrukking. En daarover gaat Daniël 12 vers 1 dus. En in Matthäus 24 wordt dit vers dan rechtstreeks geciteerd. Maar nou weer een keer. Daniël 12 vers 1. Te dier tijd. Wanneer? Wel, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal. Dat is het eerste antwoord. Maar ik stel de vraag niet voor niks nog een keer, want er komt nog een antwoord. Namelijk, te dier tijd zal uw volk verlost worden. Al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek des levens, lijkt mij. Maar dat doet nou weinig de zaak, het is toch duidelijk waar het over gaat. Te dier tijd zal uw volk verlost worden. Het opstaan van Michael hangt rechtstreeks samen met de tijd der benauwdheid. Er staat dus ook gewoon, Michael zal opstaan als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal. Daarna willen wij graag wat nauwkeuriger weten wanneer precies, als dat tenminste zou kunnen. Want het is een periode van 3,5 jaar. En het antwoord is, hij zal opstaan aan het eind van die 3,5 jaar. Volgende vraag. Zou er dan in dat geval niet moeten staan, Michael zal opstaan als die tijd van benauwdheid voorbij is? Mijn antwoord is nee. Dat mag dan chronologisch redelijk goed kloppen. Maar mijn antwoord is nee. Het punt is nou juist dat door het opstaan van Michael een eind komt aan de grote verdrukking. Heb je dat? Als hij niet zou opstaan, zou die grote verdrukking gewoon doorgaan. Ik heb een zak met krijtjes gekregen, mensen. Ik ga die meteen gebruiken. Hartelijk dank voor de venema. Ik moet er later toch op terugkomen. Dat komt altijd vanzelf. Wat wij verwachten voor de toekomst is, zeg maar meteen keer. In één keer is de opname van de gemeente. Daarna het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Toch een beetje langer. Oh, laat ik hem even langer nemen. Verdeeld in... In 3,5 jaar van vrede. En daarna 3,5 jaar van verderf. De termen leen ik even uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Zijn we nog even niet aan toe. En algemeen redelijk algemeen. Tamelijk algemeen. Veel te weinig bekend, maar algemeen bekend. In die periode van 3,5 jaar leidt dan tot de wederkomst van Christus. De dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dus zo gaat het met mijn knijtjes al. Vandaar hartelijk dank voor die grote zak vol. Nou goed. Dan zal de Heer verschijnen op de Olijfberg. Maar het hele punt is, en wij zouden het goed beseffen, dat weliswaar sprake is van 3,5 jaar van grote verdrukking, of 42 maanden, of 3,5 tijd, noem nog eens wat. 1260 dagen, kan ook nog. Dat staat er allemaal wel, maar er staat nog iets bij. Die termen kent u, kunt ze niet zien, maar dat maakt niet vet, maakt verder niks. Nou ja, goed, zal het maar zeggen. Er staat nog een uitdrukking bij in de Bijbel, namelijk in de beschrijving van Matthäus 24, die immers Daniel 12 vers 1 citeert. In de beschrijving van Matthäus 24 wordt gesproken over grote verdrukking, ontleend aan Daniel 12. Daar gaat het over Israël uiteraard, en meer specifiek Daniels volk, namelijk het Joodse volk. Maar er staat bij, indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. En dat heeft velen aan het puzzelen gezet, terecht. Want als er nou in de Bijbel staat dat het 1260 dagen duurt, of 3,5 tijd, of 3,5 jaar, of 42 maanden, of gewoon de tweede helft van de zevende week van Daniel, hoezo kan dat dan nog verkort worden? Want het staat op verschillende manieren en op vele plaatsen in de Bijbel hoe lang het duurt. Toch? Hoezo gaat er dan wat af? Kloppen al die andere schriftplaatsen dan niet? Daar heeft men dus problemen mee. Er zijn hele wilde oplossingen voor bedacht. Ik kwam er zelfs ooit een keer heen tegen dat er staat de dagen worden verkort. Maar dat kan natuurlijk niet, want het blijven gewoon 1260 dagen. Want anders zou die andere schriftplaatsen niet kloppen. Dus duren dan de dagen korter. Gaan ze wat sneller voorbij. En dat kan alleen natuurlijk in je gedachten maar zijn. Hè? In je bewustzijn van tijd. Dus het is erg vaag en ver gezocht. Het is veel eenvoudiger. Het is echt veel eenvoudiger. Heel simpel. Als die dagen echt niet minder kunnen worden omdat vaststaat hoeveel het er zijn, betekent het gewoon dat het de bedoeling was dat die grote verdrukking nog veel langer voort zou duren. Maar dat de verdrukking verkort wordt tot die 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 tijd of wat het maar is. En daarmee is meteen een andere vraag beantwoord die ik nog nooit gesteld gezien heb, eerlijk gezegd. Dat is namelijk dat in Daniel 12 vers 1 staat, het zal een tijd der benauwdheid zijn als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is op aarde. Het ging toch over Israël? Waarom staat er sinds dat er een volk geweest is op aarde? Wat hebben andere volken ermee van doen? En de andere is dat als het aangehaald wordt in Matthäus 24, vanaf vers 15 dan, want het is in de praktijk vers 21. Daar staat, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld. En wat in Daniel 12 vers 1 heet, sinds dat er een volk geweest is, heet in Matthäus 24 vers 21, sinds het begin der wereld tot nu toe. Wat heeft de wereld ermee te maken? Of wat hebben de volken ermee te maken als het toch alleen maar over Israël gaat? En het antwoord is makkelijk genoeg. Die grote verdrukking van 1260 dagen, 3,5 jaar in de tweede helft van de zevende week van Daniel, dat is die verdrukking gemeten over Israël. Dat wil zeggen, het is de verdrukking die over de Joodse staat en stad, u weet wel, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, zou komen. Toch? Het gaat alleen maar over het Joodse volk. Als eerste volk onder de volkeren. Want de Bijbelse idee is dat die verdrukking, dat verderf dus, net zo goed komt over de overige volkeren. En wel in die volgorde. Dat wil zeggen, eerst over Israël. Iedereen kent die teksten. Het oordeel begint bij het huis Gods. Ik heb geen flauw idee waar het staat, maar ik hoor het zo vaak. Dus het zal wel in de Bijbel staan, neem ik aan. Staat er ergens in de Bijbel? Ja, soms weet ik het ook niet. Maar inderdaad, het begint bij Israël. Dat kan ook moeilijk anders, want het doel van de benauwdheid, de verdrukking, of hoe het maar heten mag, het doel ervan staat erbij in Daniel 12, hè? Vers 1. Te der tijd zal Michal opstaan in de tijd van benauwdheid. Dat wil zeggen, in ieder geval na het begin van de midden van de zeventigste week, sorry. Dus in de tweede helft van de 70, daar gaat het over. Als het tijd der benauwdheid is, dan zal Michael opstaan. En wat gebeurt er dan? Want dat wil je toch weten. Als het benauwd is, staat Michael op. Wat denk je dat er gebeurt?
Ze staan op. Mag gelost.
Ja, dat mag je toch hopen, broeder? Ja. Nou, goed, er staat er dus ook. Te die tijd zal uw volk verlost worden. Nou is verdrukking, dan komt die engel. Wat denkt u dat er gebeurt? Die maakt een einde aan de verdrukking. Maar anders dan. Hè? En dat staat er ook. Want dat is de bedoeling uiteraard van de benauwdheid. Dat men zich in de benauwdheid bekeert tot de Heer. Was de bedoeling. En dat is ook wat er gebeurt. Zie? Dus nou hebben we ook een wat nauwkeuriger antwoord op de vraag. Wanneer zal die Michael dan precies opstaan? Punt 1, tijd van verdrukking. Punt 2, dan zal hij volk verlost worden. Aan het eind daarvan, hij markeert namelijk het eind daarvan. En dus is het aan het eind van de 70e week. Maar wie zou er dan staan op de Olijfberg? U weet wel, te die tijd zal Michael opstaan. Maar wie zou er op hetzelfde tijdstip staan op de Olijfberg? De Heer zal zeer zelf zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Want zo staat het in Zacharië 14. Ik kan hem dus al niet missen. In ieder geval, die Michael was... staat op aan het eind van de 70e week van Daniel. Nog een andere vraag. Als hij dan opstaat, wat doet hij daarvoor dan?
Zitten.
Ja, zitten. Precies. En denk erom, het gaat om een officiële positie nu. Hè? Daar hebben we het over, hè? Nou, dat is ook niet zo moeilijk te volgen. Want wij lezen over de vorst van Israël... Als we van de andere kant zouden zijn binnengekomen vanavond, dan lezen we over de vorst van Israël, dat hij gezeten is. Nou ja, dat hij tot zoon, tot koning, tot hoge priester, tot eerstgeboren is aangesteld van Gods wegen in zijn opstanding uit de dood. En dat God hem gezet heeft aan zijn rechterhand op de troon in de hemel en tot hem gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand, eis van mij en ik zal u geven en gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En wij zien dus Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand Gods. En de naam van de troon kennen we zelfs bij gelegenheid, namelijk de troon der genade. Nou blijft dat een eeuwige positie van Christus, officieel. Maar het is, het blijft natuurlijk een soort beeldspraak dit. Maar het punt is gewoon dat in de toekomst de Heer als de opgestane, want dat is de term, alsnog zal verschijnen... Uiteraard eerst aan Israël, de Messias van Israël. Hij zal eerst als de opgewekte verschijnen aan Israël. Dat is niet zozeer Zacharië 14, maar wel Zacharië 12 en 13. Ze zullen hem zien, die zij doorstoken hebben en zo verder. Ze zullen zijn littekenen zien. Hij zal verschijnen eerst aan Israël, maar vervolgens ook aan de overige volkeren uiteraard. Ja.
Maar het geldt alleen voor Israël
of voor alle? Nee, geldt alleen voor Israël. Goed dat je het zegt, broeder, maar ik moest ergens voortgaan met mijn vrouw en ik wist niet goed welke route, dus ik nam deze. Maar ik heb nog een paar routes. Want waar het me om gaat, is dat, kom ik zo terug, waar het me om gaat, is dat die benauwdheid moet leiden tot dat een officiële delegatie van Israël en dus van het Joodse volk, komt namens het volk, of wat er van over is, tot het aanroepen van de naam des Heren, met als gevolg dat daar de bekering van Israël als volk officieel plaatsvindt.
Het einde van de verborgenheid.
Ja, voor Israël wel, ja. Het is ook het einde van de verborgenheid voor Israël. Voor de volkeren nog niet, maar voor Israël wel. Dan zijn die 2000 jaar om, want ik blijf volhouden dat het...
Na de opname der gemeente zal er geroepen worden, hier is de Christus en daar is de Christus.
En hier is hem nog niet.
Nee, of is er geweest, is het verborgenheid.
Ja, precies. Hij zal er pas zijn, en zelfs in de woestijn, Matthäus 24, maar pas officieel na het einde van de 70e week van Daniel. Hoe dan ook, die benauwdheid moet leiden tot de bekering van Israël. En nou neem ik even een heel andere route, niet om lelijk te doen, maar omdat me dat het meest voor de hand liggend lijkt. Velen denken dat dan op dat tijdstip, aan het eind van de 70e week, het zogeheten duizendjarig vrederijk begint. Wel nu, dat kan natuurlijk, zeg ik dan. niet. Ik zeg het heel terughoudend. Maar niettemin, met grote nadruk, dat kan natuurlijk niet. Om de eenvoudige reden dat voor het zover is alle andere volkeren tot bekering zouden moeten komen. Of althans wat er van die volkeren over is. En dat kan alleen als eerst aan al die volkeren het evangelie gebracht is. Door uiteraard Israël. En dat kan alleen als eerst Israël bekeerd is. Dus u begrijpt wat een problematiek zich ineens voordoet. Het punt is namelijk dat die grote verdrukking voor Israël verkort wordt. Die hebben we toch? Maar voor de overige volkeren loopt hij nog voort. Dat wil zeggen, begint hij eigenlijk nog, hè? Moet hij eigenlijk nog beginnen? Het is niet eens een aaneengesloten periode. Het is een verdrukking eerst over Israël. Daarna, ik ben er van overtuigd dat de volkeren denken in het algemeen. Nou, daar zijn we mooi afgekomen. De Joodse staat is vernietigd, want u weet toch hoe die 70ste week eindigt. Niet met een troon in Jeruzalem, zoals velen denken. Blijken te denken, ook publiceren. Dat kan nooit, want het is de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Op die dag zet deze voet op de Olijfberg, Zacharië 14. En daarna staat er dat het gelovige overblijfsel uit Jeruzalem, dwars door de gescheurde Olijfberg, vlucht naar de woestijn. Om zich te voegen bij het overblijfsel dat in de woestijn al was, overigens, in Petra. En pas daarna, ik verwacht dat op zijn vroegst 30 dagen later. Maar misschien wel 75 dagen later, dat doet er nou niet toe, dat is nou niet interessant. Maar pas daarna zal men vanuit de woestijn terugkeren naar Jeruzalem om het land te reinigen en om te proberen Jeruzalem te bouwen. En dat zal ook gebeuren. Dan ook in die dagen pas zijn al die profetieën van toepassing waarin staat dat men zou bidden voor de vrede van Jeruzalem. De profetieën die zeggen dat Jeruzalem gesteld zal worden tot een zware steen die de heidenen zullen proberen te tillen en ze zullen het niet kunnen. Dat zijn ook de dagen waarvan Zacharia zegt, of van de Heer zegt in Zacharia, dat hij Jeruzalem tot een muur zou zijn enzovoorts. Men past die profetieën ten onrechte in onze dagen toe. Maar dat is pas in die dagen, wanneer een gelovig overblijfsel de stad herbouwt en komt tot de oprichting van de Joodse staat. Maar vergis u niet, deze dagen na de 70ste week zijn de dagen waarin de volkeren zullen denken, nou, daar zijn we mooi vanaf. Eerst zijn we al die christenen kwijtgeraakt, nou zijn we de Joodse staat kwijtgeraakt. Dat lost een boel problemen in de wereld op. Hè? Ja. En het geeft de volle ruimte aan de antichrist, niet alleen maar in Jeruzalem, want dat is al geweest. Maar het geeft de volle ruimte aan de antichrist met betrekking tot zijn koninkrijk over alle volkeren. Dat laatste wereldrijk, zal ik maar zeggen. Dat is niet in de 70ste week, dat is pas daarna. Dat zijn ook de dagen waarin Babel alsnog tot hoofdstad van de wereld gemaakt zal worden, volgens de letterlijke profetieën van de Bijbel. Ik heb daar niet de minste twijfel over, maar het is pas na de 70ste week van Daniel en dat is nog op zijn vroegst. Sterker nog, want ik ben al toch getallen aan het bijschrijven, dat doe ik nou ook, maar als u mij vraagt, duurt de hele periode zelfs 33 jaar. Tot aan het begin van de 1000 jaar, je teken ik altijd een stoeltje. Tot aan het begin van de 1000 jaren, wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen en hen zal oordelen. En als u nog een paar namen ingevuld wil hebben, dan vul ik er nog één in. Vul ik hier in Jeruzalem, ik kort het maar af, hè. Niet Jeremia, maar Jeruzalem. En hier vul ik in Babel. Want de 7 jaren van de 70ste week van Daniel eindigen met de verwoesting van Jeruzalem. En de 33 jaren daarop en daarmee heel de grote verdrukking eindigen met de ondergang van Babel.
Ja, ik lees in vers 7 van Daniel 12. En ik hoor dat iemand bekleed met linnen heeft aan de gemeente. Dat moet ik ook nog volgen.
Of de gemeente een rol in speelt? Ja. Dat is weer 1 Thessalonicenzen 4 en 5 natuurlijk. De gemeente speelt een rol in de verschijning van Christus en in de openbaring van zijn koninkrijk daarna op aarde, in die jaren uiteraard. De gemeente is daarin betrokken.
Met linnen bekleed.
Ja, met linnen bekleed wijst punt 1 op de opstanding. Het is de opgewekte. Linnen staat voor eeuwig leven namelijk, maar er zit in de Bijbel onvermijdelijk aan vast priesterschap. Dus er is sprake van een priester. En zelfs van een priesterlijk volk. En als hier gesproken wordt over een man met linnen bekleed, dan is het profetisch niet alleen maar de Heer Jezus Christus, het is zelfs Christus inclusief de gemeente. Dat blijft symboliek, natuurlijk. De gemeente zal ook een functie vervullen. Ook hier op aarde, straks na de opname van de gemeente. Vergis u niet. Tenslotte, wij zullen de engelen gelijk zijn. En engelen kunnen een functie vervullen op aarde, zoals uit heel de Bijbelse geschiedenis blijkt. En wij dus ook. Wij kunnen dat dus ook, zullen dat dus ook. Vanuit die andere wereld. Nou goed, maar dat is nou buiten mijn onderwerp, dus ik laat het maar even liggen. Maar u moet bedenken dat heel wat zaken dikwijls verkeerd geplaatst worden in de chronologie, omdat men deze periode van 33 jaar niet kent. En dan wordt het meteen een chaos. En een groot deel van de problematiek rondom het profetisch woord ontstaat simpelweg doordat men geen ruimte heeft, geen tijdsruimte heeft om de vervulling van die profetieën te plaatsen. Dat ligt aan dit probleem. Men kent die 33 jaar niet. Ik kan er nog een naam bij invullen, namelijk Gog en Magog. Ik vul alleen even Gog in. Dat zijn de legers van Gog en Magog, Ras, Mezeg, Tubal enzovoorts, die in de tweede helft van de 70ste week optrekken naar Jeruzalem, leiden tot de val van Jeruzalem aan het eind van die 70ste week. Maar we kennen ook nog een andere naam, dat is die van Armageddon. Heeft van doen met legers die komen van de opgang der zon. Dat is niet Gog en Magog. Dat zijn andere legers. Dat zijn namelijk de legers van over de Eufraat. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Over de Eufraat, niet van over de gangen, zeg ik altijd. Zo ver oostelijk niet. Ze komen uit het oosten, over de Eufraat. Ze komen namelijk van Babel. Ze zijn de legers van Babel die in uiterste nood optrekken naar Jeruzalem. Omdat ze last hebben van die nieuwe Israëlitische staat onder leiding van de Messias. Een gelovige Israëlitische staat. En die legers zullen verslagen worden omkomen in Armageddon. Het dal van Megiddo, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En bij die gelegenheid zal ook Babel verwoest worden. Op dezelfde wijze als dat de legers van Gog en Magog om zullen komen hier aan het eind van de 70ste week. Samen met Jeruzalem overigens. Maar er staat ook bij, en de Heer zal een vuur zenden in Magog. In het land van Gog. Met andere woorden, het land waar ze uit vandaan kwamen. Komt ook in het oordeel. En dat is met die legers van Babel in Armageddon ook. Niet alleen worden die vernietigd, maar ook de stad Babel wordt verwoest. En broeder, inderdaad, de vraag, speelt de gemeente daar een rol in? Kan ik bevestigend beantwoorden? Want ik heb Bijbelse argumenten genoeg waaruit blijkt dat de gemeente rechtstreeks betrokken zal zijn in het oordeel over Babel. 1
Petrus 4, wat zou je daar staan over het oordeel gaan?
Zo staat hij daar. Ik zal proberen om het te onthouden. Ja. Ja. Goed. Nou, maar wat me nou alleen maar omging eigenlijk, maar je moet het ergens plaatsen natuurlijk, is die figuur van Michaël. Hè? Michaël zal opstaan. Trouwens, in Daniël 10, daar ging het om Michaël die na 21 dagen, als u mij vraagt, die op de 21ste dag pas een rol speelde. Dat wil zeggen, er wordt over hem gesproken na 20 dagen en dus op de 21ste dag. Maar als je het mij vraagt, die 20 dagen is de hele periode vanaf de opstanding van Christus tot het einde van de 70ste week van Daniël. Ik houd er nog altijd op dat dat een periode is van 2000 jaar. Hoe lang die jaren zijn, weet ik ook niet. Maar goed, dat doet nou weinig de zaken. En welk jaartal het is, weet ik niet. Dat heb ik al bewezen dat ik dat niet weet, dus dat schiet ook niet echt op. Maar dat er 2000 jaar gerekend wordt in de Bijbel, vanaf de opstanding, niet vanaf de geboorte, vanaf de opstanding van Christus, tot aan het eind van de 70ste week, dat lijkt me een duidelijke zaak. En die 21 dagen leiden tot het eind daarvan, het eind van die 2000-jarige periode, en dus ook leidt het tot het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is de achtergrond van Daniël 10, maar beter kan ik het nou zo snel niet uitleggen. Lijkt me ook niet de bedoeling. Na Daniël 12, vers 1, waar dan gesproken wordt over de verschijning van Michaël aan het eind van de 70ste week van Daniël, of aan het eind van de verdrukking, Met als gevolg de verlossing van het overblijfsel van Israël, komen wij terecht in, in 1 Thessalonicense 4 vers 16, daar kwamen wij vandaan. Want dat is de volgende keer in de Bijbel dat sprake is van de aartsengel. Hij heet alleen nu niet Michael, maar hij heet nu de aartsengel. De Heer zelf zal met een geroep, met een stem des aartsengels nederdalen. Die hebben we al genoemd natuurlijk. De Heer zal nederdalen inderdaad aan het eind van de 70ste week. Voor zover wij weten, uit oud-testamentische, maar ook nieuw-testamentische profetie. Het gaat gepaard met de stem van de aartsengel. En dat een aartsengel geluid geeft, stem heeft, of hoe het maar heten mag, dat lijkt me duidelijk, want een engel, welke het ook is, is in de eerste plaats een boodschapper en dus heeft hij een stem. Daarna zeg ik, je kunt het begrip stem dus ook gewoon weglaten, het is een soort pleonasme, dan dus een stem des aartsengels, natuurlijk, een engel. Maar de aartsengel zelf. En nou weer verder, want hierna vinden we, of komen wij terecht in Judas vers 9. En nu pas komen de beide termen bij elkaar, namelijk de naam Michael en de zelfstandig naamwoord aartsengel. En let op wat er staat. Vers 9, Judas vers 9. Maar Michael de aartsengel. Want hoewel in voorgaande versen, althans die in Daniel, alleen maar de naam Michael voorkwam, en hoewel in 1 Thessalonicense alleen het woord aartsengel voorkwam, is hier sprake van Michael de aartsengel. Hij blijkt dus de hoogste engel te zijn, deze Michael. Nou ja, het lijkt me duidelijk genoeg. Hij is Christus. Maar dan ook nog maar even wat er over hem staat. Namelijk, maar Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voorbrengen, maar zeide de Heere, bestraffe u. Wij hebben daarvan geen verslag in onze oud-testamentische geschriften. Zoekt u vergeefs. Dat die aartsengel streed met de duivel om het lichaam van Mozes, dat lezen we in het Oude Testament niet. Wat we wel lezen in het Oude Testament, ik weet het zo gauw niet waar, maar wat we wel lezen is dat Mozes stierf en dat men daarna zijn graf zocht en het niet vond. En de enige conclusie kan maar zijn, dat als je niet begraven is, nou, je kan zeggen, ze hebben slecht gezocht. Het is goed verstopt. Goed. Maar als we dat buiten beschouwing laten, kan er nog maar één conclusie zijn. Dat lichaam van Mozes is weggenomen. Of nog sterker, de Heer heeft hem opgewekt en weggenomen. En dat lijkt me meer voor de hand te liggen. En dat is misschien een voorbarige conclusie vanuit het Oude Testament. Maar in het licht van Judas is dat volstrekt gerechtvaardigd, want staat er ook. Waarom zou de aartsengel met de duivel strijden om het lichaam van Mozes? Dat kan toch alleen maar zijn opdat het lichaam van Mozes alsnog opgewekt zou worden, ontrukt zou worden aan de macht van de dood en dus aan degene die het geweld des doods had, Hebreeën 2, dat is de duivel. En als hij dan ontrucht wordt aan degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, dan betekent het dus dat hij weer levend werd en opstond uit de dood, deze Mozes.
Hij begroef hem. Deuteronomie 34.
Ja, hij begroef hem, maar daarna. Ja, maar daarna houdt het verhaal op. Ze vinden hem alleen niet. En dat betekent dat nadat hij begraven was, wordt hij weer opgewekt. En dat is al gebeurd. Daar hebben we trouwens bewijs voor. Nou ja, bewijs. Dus misschien niet een echt bewijs, maar niettemin, Mozes verscheen samen met de Heer op de bekende berg der verheerlijking. Nou, de onbekende berg der verheerlijking moet ik zeggen. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat dus de graf leeg was of zoiets. Maar andersom klopt het natuurlijk precies. Als dat graf niet gevonden wordt, eenvoudig omdat het er niet meer is, omdat zijn lichaam er niet meer is, Dat klopt het precies, want er verschijnt de levende Mozes samen met de Heer op de berg der verheerlijking. Er was trouwens nog iemand bij die ook geen graf had hier op aarde. Die ging rechtstreeks weliswaar in een lichte wolkenwagen, geloof ik. Of gooi ik nou weer door elkaar. Ja, in een vurige wagen. Werd hij weggenomen en verdween van de aarde naar de hemel om een of andere reden en op een of andere wijze. Bij Mozes is dat kennelijk ook gebeurd, alleen Mozes is eerst overleden en begraven. Maar daarna dus weer opgestaan.
Dus wat ook steeds getuigen van
het hele. Ja, broeder, dat is het vervolg op het verhaal, want daar kom ik nu op. Want waarom staat dit nou in de Bijbel? En bovendien. Nee, kijk, als het van groot historisch belang was, dan had het wel in het Oude Testament gestaan. In de geschiedenis zelf. Daar staat het. Staat wel hier in het ene laatste boek van de Bijbel, net voor Openbaring. En het staat er dus omdat het profetische betekenis heeft. Het hangt er namelijk mee samen dat Mozes bediening hier op aarde nog niet afgelopen is. Evenmin als die van Elia. En daarom verschijnen ze ook samen met de verheerlijkte Christus op de berg der verheerlijking. Maar goed, maar de volgende vraag is bovendien nog, wat heeft specifiek Michaël daar nou mee van doen? Waarom is dat? En daar is wel een antwoord op. In elk geval gaat het maar om dat ons hier meteen gezegd werd, wordt een heel stuk van de sluier weggetrokken. Die aartsengel uit 1 Thessalonicense is Michaël. En andersom, Michaël uit Daniël 12 en uit Daniël 10 is de aartsengel uit 1 Thessalonicense 4. Het is dezelfde. En bovendien had hij iets van doen met het lichaam van Mozes, want Mozes was nog nodig. Michaël had dus Mozes nog nodig, om zo te zeggen. En daarna komen we bij de laatste schriftplaatsen in de Bijbel. Nou ja, de laatste schriftplaats, namelijk in Openbaring 12. Dat is namelijk de laatste keer dat sprake is van Michaël. U merkt, het woord aartsengel kom je dus maar 2 keer in heel de Bijbel tegen. Dus waar het verhaal van al die aartsengelen vandaan komt, is, dat weet ik wel. Ja, dat komt uit de Joodse traditie, vreemd genoeg. Want in heel het Oude Testament komt de term niet eens voor. Maar vooruit. De Joden hebben 7 aartsengelen. De christenen schijnen er nog veel meer te hebben. Maar er is er echt maar één. Nou goed. Openbaring 12 dan, hè. Net zo goed als de Mohammedanen 7 hemelen hebben. Vele christenen denken ook dat er 7 hemelen zijn. Maar het komt uit de Koran. En sommigen in de wereld zijn in de 7e hemel. Ja, ja. Dan lopen op roze wolkjes. Ja. Nou goed. Openbaring 12. Vers 7. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. Het leuke ervan is dat er niet zoiets is als een echte draak. Want u weet dat dat symboliek is, hè? Draak is een sprookjesfiguur. Bestaat niet. Heeft nooit bestaan. Draken bestaan niet. Gaat maar navragen bij Artis. Of nee, dat hoeft niet. Je kan hier gewoon om de hoek. In het Noorderdierenpark navragen. Nou goed. Vraag het maar eens. Nou, maar draken bestaan niet. Hebben ook nooit bestaan. Net zo min als eenhoornen. Zijn sprookjesfiguren. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Cherubim en Serafim. De term sprookjesfiguur is wat overdreven, mag ik niet zeggen. Maar laat ik het dan anders zeggen. Het zijn symbolische figuren. Dat is volstrekt verantwoord om het zo te zeggen. Geldt voor Cherubim, Cherubs. Serafim, Seraf, zo je wilt. Maar geldt voor draken ook.
Leviathan.
De Leviathan, daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar het lijkt me ook, eerlijk gezegd, ja. Het is in ieder geval de duivel. Hè? De driekoppige slang. De driekoppige hond trouwens heb je ook nog. Dat is ook de duivel. De griffioen is ook een mooie. Ja. De leeuw en het lichaam van een leeuw. En de kop van een arend of zoiets. Ziet er niet uit, maar laat maar zitten. Maar goed. Maar als dat zo is, als Michaël krijgt tegen de engelen en zijn draak, is de kans groot dat Michaël ook een symbolische figuur is. En dat is ook zo. Nee, het is wel iemand, maar onder de naam Michaël is het symboliek. Het is ook een soort schuilnaam. Nou, lees maar even eerst mee. En werd krijg in de hemel, Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht. Ik wijs hem erop trouwens dat in vers 3 sprake is van die draak met 7 hoofden en 10 hoornen en 10 koninklijke hoeden. En we weten er allemaal van dat het de uitbeelding is van het laatste wereldrijk op aarde. En hier is die draak in de hemel. Wat moet het wereldrijk nou eigenlijk in de hemel? Ook wel leuk, hè? Dat is makkelijk genoeg. Het is het rijk van de duivel, die is eerst in de hemel, maar voordat het rijk op aarde komt, wordt hij uit de hemel geworpen. Ter aarde besteld, weet je, wie zijn het ook alweer?
Bart van Dijk,
geloof ik. Ja. Nou goed. Michael en zijn engelen krijgen het tegen de draak en zijn engelen, en ze hebben niet vermocht. Dat wil zeggen de draak en zijn engelen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Kortom, de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas Leviathan. En de gehele wereld verleidt, de leugenaar van de beginnen en de verklager der broederen enzovoorts. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Goed. En nou is de vraag, wie is Michael? Want daar hadden we het over. En in heel de wereld kom je Michael tegen als degene die de draak verslaat. Hè? Dat weet u toch, hè? Als je een beetje opvallende hoge heuvel hebt ergens, vooral in Europa denk ik dan wel, dan staat er wel een kerk op gewijd aan Sint Michael of zoiets. Want het idee is dat die oude hoge plaatsen van oudsher gebruikt worden voor afgoderij. En dus voor de dienst aan de draak uiteindelijk, of een van zijn personeelsleden, dat kan ook, maar uiteindelijk aan de draak. En daar waar het christendom verscheen, werd de draak verslagen en werd dus op diezelfde plek iets, een tempel of een kerk of wat het maar was, opgericht gewijd aan Michael, de aartsengel. Sint Michiel, in het Nederlands. Zo is dat, symboliek. Nou goed. Maar waar het nou om gaat is dit. De draak en zijn engelen krijgden in de hemel tegen Michael en zijn engelen. En de draak en zijn engelen hebben niet vermocht en zijn op de aarde geworpen. Het is een prachtig verhaal, want het volgt hier op vers 4, 5 en 6 van Openbaring 12. Waar sprake is van de bekende vrouw die een mannelijke zoon baarde. Een zoon die vervolgens werd weggerukt tot de troon van God. Want zo zeg ik het tegenwoordig maar liever. Al staat er God en zijn troon, maar de gedachte is, werd weggerukt en gezet op de troon van God namelijk. Hij zou namelijk al de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En dan breekt het verhaal van die zoon ineens af en gaat het ineens over Michael en zijn engelen. Ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Mijn antwoord is, het is niet moeilijk, Michael en zijn engelen is gewoon hetzelfde als die mannelijke zoon. Het is namelijk Christus en de gemeente. Zie. En hij klopt helemaal, want Michael als vorst van Israël is uiteraard Christus. En als Michael dan nog engelen heeft, Michael en zijn engelen, hier ineens, hè, las je voorheen niet over. Het was Michael en nu lees je ineens over Michael en hij heeft een boel personeel ook nog. Michael en zijn engelen als een aparte categorie. Dan zijn Michael en zijn engelen dus vorsten over Israël. En dus zijn die engelen eerstelingen van Israël. Nou, Michael zelf is dat, want hij is de Messias. Hij is Christus. En die engelen is gewoon een uitbeelding van de gemeente. En die strijd in de hemel... Ook niet zo moeilijk. Denk vooral niet dat die strijd in de hemel pas begint als de mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon naar de hemel zelf. Zo van, dan zijn wij in de hemel en dan bevechten wij daar de duivel en dan kwakken wij hem van de trap. Met dank aan Rijk de Gooier, dankjewel. De Gooier, als ik met hem draag. Nou, we zitten. Ja. Ken je dat lied niet? Ze kwaken hem van de trap, nee?
Ook zijn Utrecht.
Ja, dat is een klassiek lied hoor. Nou goed, dat is Nederlandse cultuur. Maar goed, laten we zitten. Maar dan zetten we hem eruit, zal ik, of dan laten we hem zakken of zoiets, of we gooien hem naar beneden. Nee, het punt is, en dat weten wij allemaal al lang, die strijd tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen is die strijd die al bijna 2000 jaar plaatsvindt, toch of niet? Wij zijn toch betrokken in die strijd in de hemel? Al spreken velen sinds 1950 over hemelse gewesten.
Maar dat spreekt niet tegen vlees en bloed.
Ja, we zijn met Christus gezet in de hemel en daar hebben we een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, tegen geestelijke boosheid in de lucht, tegen de geweldhebbers deze wereld der duisternis of hoe men heten mag. Kortom, tegen de God deze eeuw. Die strijd duurt wat lang. Overhand.
En de overhand naar hoogstaan.
Ja, ik zit te wachten tot iemand...
Die het langste leven de
tot, ja, precies. Wij hebben de overhand, dat duurt wat lang, maar wij hebben natuurlijk meteen de strijd van Israël tegen de Amalekieten in gedachten. Na hun verlossing uit Egypte kwamen de Israëlieten meteen die Amalekieten tegen. Zij streden tegen de Amalekieten en zij hadden de overhand. Maar niet de overwinning nog, maar wel de overhand, om zo te zeggen. De strijd werd niet beëindigd, maar verder was er geen probleem, zolang de handen van Mozes maar omhoog gingen. De handen van wie? Wie hield ze omhoog? Wie hield zijn handen omhoog? Mozes hield zijn handen omhoog. En Aaron. Prachtig, hè? Mozes als type van Christus. Maar Aaron als type van Christus, namelijk de hoge priester. En Hur als type van Christus, namelijk... Je hebt de film gezien. Over de zoon van Hur, maar dat is een andere. Hur, als type van Christus, namelijk de Heilige Geest. Dat is wat ingewikkeld, maar Hur is Goer. Maar Goer is de... Dat is een anagram, het woord is omgewisseld. Het is Ruach. Het is een anagram van Ruach. Achter Goer verbergt zich Ruach, de Geest dus. En zo hoort het ook. Dat is wat het uitbeeldt. Daar is een mandje van, ja broer, daar is een mandje van. Ja, ja. Maar dat is de strijd waarin we ons bevinden. Maar dankzij de Heilige Geest, dan wel dankzij Christus zelf, die ons hoofd is, dan wel dankzij onze hoge priester naar de orde van Melchizedek, staan wij in de overwinning en houden wij stand enzovoorts. Maar de strijd eindigt nog een keer hoor. En wanneer eindigt de strijd? Wel, als de gemeente... wordt weggerukt, opgenomen, want dat is hetzelfde woord als in 1 Thessalonicenzen 4, hier vertaald met weggerukt, in Openbaring 12, vers 5. Als de gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon. Het kind wordt weggerukt tot de troon. Met andere woorden, het kind wordt tot zoon gesteld, zit eraan vast, dat is het nou net precies. En bij die gelegenheid is de strijd beslecht. Niet dan begint de strijd, dan eindigt de strijd. Dat is het moment waarop de duivel en zijn personeel op aarde geworpen wordt, zodat we hier een pijltje naast kunnen schrijven, een kleintje dan maar in. Maar goed, opname van de gemeente, gepaardgaande met de nederwerping van Satan uit de hemel op aarde. Waar hij zich ineens bevindt in een menselijk lichaam. Niet het lichaam van een mens, maar een menselijk lichaam. In menselijke gedaante. Zijn eigen menselijke gedaante overigens. En daar op aarde, daar is hij degene die de Bijbel ook beschrijft als de antichrist. De Christus in plaats van de Christus. Daar komt er ineens een hemels wezen uit die onzienlijke wereld. Verschijnt op aarde. En men zal denken dat hij de Christus is. Maar is het niet? Hij is de antichristus. De Christus in plaats van de Christus. En als men dan zal zeggen, Matthäus 24... ziet hij ze in de binnenkamer, gelooft het niet, ziet hij ze in de woestijn, gaat niet uit, enzovoorts. Want de Christus verschijnt pas aan het eind van de 70e week van Daniel op zijn vroegst. En vanaf die tijd hebben wij van doen met een periode waarin enerzijds sprake is van het rijk van de antichrist en anderzijds sprake van de oprichting van het koninkrijk van de Christus op aarde. Dat er een geweldige strijd uitloopt hier op aarde, dat zal... Zou u gedacht zijn, ja. Maar lees maar wat de Bijbel zegt over de grote verdrukking en over de dag des Heren, dat is duidelijk genoeg. Onzekerheid en ellende onder de mensen. Maar dan nog even verder voor de controle, want ik kom er later toch al op terug op dit soort dingen. Openbaring 12, de grote draak is geworpen op de aarde en dan... Vers 10. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods. En de macht van zijn Christus. Wanneer? Nou ja, als de verklager onze broederen die hen verklaagden voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. Daar begint dus het koninkrijk van Christus. Dan komt de macht aan Christus. Vanaf het begin van de 70ste week, Jezus. Als de gemeente voltooid is en in de hemel is met Christus. En anderzijds als de duivelse personeel op aarde geworpen is. Vanaf dat moment is sprake van de opbouw van zijn koninkrijk. Nog niet op aarde. Zover is het nog niet. Dat duurt nog een jaartje of 7. Zie. Maar dan begint het. En daar gaat het hier ook over. En dan nog wat. Vers 11. Zij hebben hem overwonnen. Dan ga ik langzaam. Hè. Wie hebben hem overwonnen? Bij de les blijven. Michael en zijn engelen hebben de draak en zijn engel overwonnen. Zij hebben hem overwonnen. Door het leven des lams. Door het bloed des lams. Sinds wanneer krijgen engelen deel aan het leven van het lam? Nou, weer een probleem. Kunnen engelen dan ook gered worden? Nee, dat kan nooit. Nou, lees maar verder. Ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams, namelijk of en door het woord hunner getuigenis. U weet wel. Indien we maar deze getuigenis, deze belijdenis vasthouden enzovoort. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Sterven engelen dan ook van ouderdom? Of kunnen engelen doodgemarteld worden? Zie? Nee, het antwoord is duidelijk genoeg. Zij hebben hem overwonnen, dat zijn Christus en de gemeente. Alle gelovigen uit onze bedeling met Christus aan het hoofd. Zie? En wij hebben de overwinning. En wij, u en ik, wij zijn in Christus meer dan overwinnaars, doordat we deel hebben aan het bloed, het leven van het lam, dat weliswaar ooit geslacht werd, maar dat opgestaan is en dat staat als geslacht ontleend aan Openbaring 4 en 5. Hè? Want daar komen deze uitdrukkingen nu vandaan. Wij hebben de Satan overwonnen door het woord onze getuigenis. Zie? En wij hebben ons leven niet lief gehad tot de dood toe. Ik bedoel, wij zijn met Christus gestorven en begraven. Hebben we dat erkend en hebben de oude mens afgelegd. En sommigen van ons, nou niet zoals we hier zitten, maar sommige leden van de gemeente, en dat waren er velen, hebben hun getuigenis moeten bekopen met de dood, de marteldood namelijk. En martelen betekent niet treiteren of doodmaken. Martelen heeft te maken met het spreken, getuigen, dat is wat het is, hè. Een martelaar, volgens het oorspronkelijke betekenis van het woord, is iemand die getuigt. Maar omdat ze vanwege hun getuigenis stierven zij dus de marteldood en werden ze geacht martelaren te zijn. En daar komt de volgende betekenis van de term vandaan. Maar oorspronkelijk gaat het om het getuigen van de hoop die in ons is, die we eventueel met de dood moeten bekopen. Nou ja, wij niet tot op heden dan. Maar zo is het wel dikwijls geweest. En daar gaat het nou net over. Zij zijn degene die het geweld des doods had, hebben overwonnen. En leuk hè? Nadat dat gezegd is, komen we in vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Oh nee, vers 12 ook, die is leuk gewoon. Hierom bedrijft vreugde gij hemel en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen. Zie je wel? De antichrist wordt openbaar, maar de duivel is tot die afgekomen. En heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Ik vind het prachtig gezegd. Met enige humor toch op zijn minst. Hè? Hij heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Hoeveel tijd heeft hij? 40 jaar, lijkt me een voor de hand liggend getal. Daarom staat het er ook al. Hè? 7:33. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, denk altijd, hij heeft een poosje buiten bewustzijn op de grond gelegen, na zo'n smak, denk ik altijd. Hè? En toen hij zag dat hij op de aarde geworpen was, Zo heeft de bekend dus niet missen. De antichrist, het hoofd van het laatste wereldrijk, is iemand die uit de hemel afkomstig is, hoogst persoonlijk. En niet iemand die op aarde geboren is, maar iemand die uit de hemel gekwakt is. Sorry dat ik de lelijke termen gebruik, maar dat doe ik met opzet. Hij is op de aarde gegooid en dan moet hij zich nou maar zien te redden. Hij is ineens een wezen geworden dat aan de aarde gebonden is. En daar blijft het niet bij, want binnen afzienbare tijd, na die kleine tijd, zal hij nou nog een etage lager verdwijnen. Goed. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en aardig. Let op dat het manneke nog even genoemd wordt, de mannelijke zoon. Die gemeente. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, met Petra namelijk. En zo verder. En als u mij vraagt, die twee vleugelen, dat zijn wij ook. Want het zal duidelijk zijn dat wij voor onze moeder moeten zorgen in die dagen. Maar ja, u begrijpt toch dat wij zijn als gemeente van eerstgeborenen uit Israël. En als eerstgeborenen zijn wij oudsten, ouderlingen, hoe heet zoiets? Meer dan 24 in de praktijk. Maar niet alleen, we zijn oudsten van Israël en hebben dus verantwoordelijkheid voor Israël. Als Israël gelovig overblijft voor Israël in moeilijkheden verkeert, is het onze verantwoordelijkheid om hen te helpen. En zoals de mensheid hier op aarde gemanipuleerd wordt door deze draak en zijn engelen op aarde, vergis je niet, zo zullen deze gelovigen geholpen worden door andere engelen op aarde, u en ik namelijk. Toen hebben we toestand hier, hoor. Dit staat ook zwart op wit in de Bijbel, maar dan moet ik even zoeken, want die schriftplaatsen heb ik zo gauw niet bij de hand. Maar er zijn bandjes van, broeder Venema. Ja.
Die tijden, een halve tijd, vanaf wat punt moet er gereden worden? Wat hier in vers 14 genoemd wordt.
Dat weet ik even zo gauw nog geen antwoord op, want zo goed zit ik op dit moment niet in het hoofdstuk, dus ik zeg het even onder voorbehoud. Ik kan wel een algemeen antwoord op de vraag geven, hoe zit dat? Maar dan ga ik niet uit van Openbaring 12, maar dan ga ik uit van Matteüs 24, want in Matteüs 24 staat, wanneer je ziet de gruwel der verwoesting. Dat is een afgodsbeeld. Ik teken hem altijd zo, weet u wel. Ik kan heel goed tekenen, zoals bekend. Ik teken altijd zo'n mannetje met zijn kop erop. Hè. Moet toch de duivel voorstellen, dus dat is aardig gelukt, lijkt mij. Maar, het lijkt nergens op en dat hoor ik zo. Nou, in elk geval, wanneer je zult zien de gruwel afgodsbeeld, een gruwel der verwoesting, zou tot verwoesting leiden. Haastig verduif, enzovoort. Dat als dan die in Judea zijn op de vluchten naar de woestijn. Waarom moeten ze met haast naar de woestijn vluchten? En niet meer het huis in gaan om nog iets weg te nemen. Waarom is er zo'n grote haast bij? Ja, omdat het kennelijk de laatste dag is dat het kan. Nog. Toch of niet? Die begrijp je toch? Ze hadden beter eerder al kunnen gaan. Lijkt mij. Dan was er iets minder haast mee geweest. Maar goed, ze zouden naar de woestijn, naar Petra vluchten. Zo, dat maakt er een beetje rommeltje van, hopelijk wat, maar ze zouden naar Petra vluchten. Maar kijk, wij lezen in Openbaring 12, vers 5. De zoon werd, het kind werd geboren en werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. Maar daarna, en de vrouw, en dat is Israël, dan wel gelovige overblijfsel van Israël, de vrouw vluchtte in de woestijn, al waar zijn plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Ze vluchtte naar de woestijn om daar in de woestijn 1260 dagen verzorgd te worden. Ze vlucht naar de woestijn na de opname van de gemeente. Ze wordt 1260 dagen in de woestijn verzorgd. Die 1260 dagen staan er al. Dat is de tweede helft van de 70ste week. Hoeveel tijd heeft de vrouw dus om te vluchten naar de woestijn? Ook 1260 dagen. Maar dan in de eerste helft van de 70ste week. Met andere woorden, vanaf de opname van de gemeente vlucht de vrouw naar de woestijn. 3,5 jaar lang. Wordt daarna 3,5 jaar lang bewaard in de woestijn. Begrijp je? Tot zover. Want in die periode kan men kennelijk niet vluchten. Anders was er niet zo'n haast mee. Hè? Wanneer je zult zien de grote woestijn. Dan maken dat je wegkomt. Want het is een kwestie van seconden zelfs. Dat is de tijd om. Dus 3,5 jaar om te vluchten naar de woestijn. En zo kun je hem ook lezen. Zij vluchten in de woestijn. 3,5 jaar lang. Waar naartoe? Naar een plaats haar van God bereid. Als je dat terugvertaalt naar het Hebreeuws, krijg je de naam Azal. Gereserveerd. En de naam Azal, die vinden wij in Zacharië 14. Want daar vinden we het vervolg op het verhaal. Want daar staat dat de Heer aan het eind van die 70ste week uiteraard zal verschijnen op de olijfberg. Dan staat er, en die olijfberg zal scheuren. En de overblijfsel uit Jeruzalem, vanaf hier dus, zal vlieden door de vallei mijner bergen, en die vallei mijner bergen zal reiken tot Azal. Dus tot een gereserveerde plaats. En volgens mij, dit vers, vers 6 van Openbaring 12, namelijk, alwaar zijn plaats had haar van God bereid is, zonder meer de verwijzing naar Zacharië 14, naar Azal namelijk. Maar het is Petra, want dat is de gereserveerde plaats. De plaats heet Petra. Dus vlucht naar de woestijn, en voegt zich daar bij degenen die daar al waren. Met andere woorden, men vlucht naar de woestijn in de eerste helft van de 70ste week. Men is daar in de tweede helft van de 70ste week. En aan het eind daarvan voegt zich daar nog een deel bij. Een deel dat uit de verdrukking komt. Dat wil zeggen dat uit Jeruzalem vlucht. En daar aan Israël wordt toegevoegd. Dan krijg je twee categorieën bij elkaar. En dat kan nog wat leuks opleveren. Mijn zin spreekt de Bijbel daar ook over. Maar dat is helemaal moeilijk om uit te leggen.
Maar waarom wordt dan aangegeven dat die vlucht niet op Sabbat of in de winter zijn? Dat er ook betrekking
in. Ja, natuurlijk, want kijk, als de vlucht zou zijn op een Sabbat, zou je zeggen, nee, waar het om gaat is op die Sabbat, er rijdt geen vervoer, niks, het ligt plat. Ik verwacht dan ook dat als het één keer zover is, dat dan in die dagen inderdaad in ieder geval Joodse traditie in ere wordt gehouden in de Joodse staat, en dat de orthodoxen daar een flinke vinger in de pap hebben. Dus nu ook, hè, op de Sabbat in Jeruzalem rijden er wel taxis, maar het zijn alleen Arabische taxis. Dus als je als Jood moet vluchten, kan je beter toch maar niet een Arabische taxi nemen. Te vrezen van dat je nooit op de plaats van bestemming komt. Die begrijp je toch, want de Joden doen dat niet, die rijden niet. Er is geen openbaar vervoer, alles ligt plat. En de aardigheid is dat je zou zeggen, nou ja, dan ga je toch een dag later. Maar dat kun je dus vergeten. Want dan kom je helemaal het land niet meer uit, blijkbaar. En dat is wat er dus ook staat, en vandaar die haast. Zee? Maar wat je aan het eind van de 70ste week krijgt, dat is heel vermakelijk, moet ik u zeggen. Ik vind het heel leuk, want het moet goed duidelijk zijn dat er een overblijfsel verzamelt vanuit de eerste helft van de 70ste week. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Omdat hen het evangelie gepredikt is. En het evangelie houdt in dat Jezus van Nazareth de Messias is. Dat geloven zij dus. En zij vluchten het land uit. En zal ook wel gezegd worden wat Paulus gezegd heeft, namelijk, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. En dus gaan ze. Ze geloven in de Heer Jezus. Dat is het evangelie namelijk. Dat is de boodschap. Vluchten naar de woestijn. Kennen de Heer Jezus. Maar hier aan het eind van de 70ste week is er een groep die vlucht. Die geloofden niet in de Heer Jezus, maar hebben de naam des Heren aangeroepen. De naam van Jehovah, die dan een vluchtweg opent. Maar het lijkt mij nogal interessant om te weten hoe het dan verder gaat met het stel. Want die lui die voegen zich bij die lui die er al waren. Maar die laatste categorie vanuit het eind van de 70ste week heeft, als u mij vraagt, nog niet door dat de Jehovah die zij aangeroepen hebben dezelfde is als Jezus van Nazareth. En dat probleem wordt opgelost doordat de Heer aan hen verschijnen zal, als u mij vraagt, in Petra.
Dat zijn de wonderen die nu zijn.
in de woestijn. En daar pas wordt de vraag gesteld, wat is dat eigenlijk, die wonder? En dan blijkt wie hij is. En dan komen de beide categorieën bij elkaar. Ik kan het niet uitleggen, het neemt een heleboel tijd. Maar als u mij vraagt, zit dat ook in die geschiedenis van David en Absalom. Kennen jullie de geschiedenis van David en Absalom? Het zijn twee categorieën. Absalom zou een koninkrijk hebben en David die heeft Absalom lief. Maar goed, ze krijgen met elkaar toch oneenigheid. Maar aan het eind van het verhaal zijn ze toch allemaal weer één. Er wordt Absalom beweend enzovoorts. Dan heb je de beide categorieën. De categorie die gelooft in Jehovah, de categorie die gelooft in Jezus van Nazareth. Maar dat blijkt dezelfde te zijn. Het verschil blijkt er niet te zijn. Berust op een misverstand. En dat komt aan het eind goed, dus.
Maar er zijn nog steeds twee stammen.
Gaan nog steeds over twee stammen, broeder. Daarna krijg je pas de verzameling van alle andere stammen in de periode daarna. En één vraag heb ik nog niet beantwoord. En de vraag was dus, wie zijn nou degenen die aan de Joden in de Joodse staat in de eerste helft van de 70ste week het evangelie prediken als de gemeente weg is? Kijk, dat vind ik nou leuk, zulke vragen. Oh, ja, om de eenvoudige reden dat men meestal van totaal andere kant binnenkomt. Meestal is de vraag, wie zijn de twee getuigen? En dit vind ik leuker natuurlijk. Want dan heb je een antwoord op de vraag, waarom die twee getuigen? Hoezo die twee getuigen? Want het is nog leuk om te weten, zal ik maar zeggen, dat ooit een keer twee getuigen des Heren zullen prediken in de straten van de stad die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte. Jeruzalem dus. Openbaring 11. Maar waarom moet dat eigenlijk? En dat is natuurlijk leuk, hè? Dat kun je nou gewoon zeggen. Het is heel eenvoudig. Dat is omdat de gemeente is opgenomen. En u weet, de gemeente, vergis u niet, bestaat niet alleen maar uit gelovigen die eventueel soms bereid zijn om ook wel eens een getuigend woord te spreken. Want sommige gelovigen zijn zelfs bereid om het evangelie bekend te maken aan Joden. Dat zijn er niet veel, maar tegenwoordig meer. En voor sommigen mag het helemaal niet zelfs. Hè? Maar goed, daar zouden we het dus nou niet over hebben. Nee, waar het om gaat, is dat officieel, en dan gaan we dus snel, hè. Is dat officieel Israël van oudsher, sinds de uitocht uit Egypte, geroepen was als koninklijk priesterlijk volk. Dat wil zeggen, God had zich dat volk uit de volkeren gegenereerd, maar ook verlost. Om hen te gebruiken in zijn dienst. Dat wil zeggen, Israël zou de Heer, zou Jehovah vertegenwoordigen op aarde en dus zijn getuigen zijn. En de Israëlieten zouden dus zijn getuigen zijn. Het koninklijke, priesterlijke en dus getuigende volk. En dus gaf hij aan zijn woord. Met de opdracht uiteraard, niet alleen om het te bewaren, maar ook om het te prediken aan de volkeren. Hetgeen zij nooit gedaan hebben, zij hadden daar ook een goede reden voor, zij geloofden er zelf ook niet in. Nee, zoals met christenen in onze dagen los zou broeder, ik zie je denken. Maar het hele punt is, dat door Israëls ongeloof, deze positie van koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk of hoe het bij gelegenheid maar heet, die verantwoordelijke, die functie, dat ambt is gegeven in de praktijk, want ik neem altijd de losse route, is in de praktijk gegeven aan de gemeente die inderdaad de plaats van Israël dus inneemt, waarbij we vaststellen dat het de plaats is van dat koninklijke en priesterlijke volk. En dus is de gemeente in onze dagen de pilaar en vastigheid der waarheid, met dank aan wat het maar was, 1 Timotheus 3. Ja. Nou goed. Toen zei iemand, jongen, dat blijft dan niet zo, zeg ik, ja, nou goed. Kijk, het is iets ingewikkelder natuurlijk, want per slot, wij zijn wel degelijk Israël. Eerstelingen uit Israël. En als iemand in Israël de verantwoordelijkheid had van het koninklijk priesterlijke ambt enzovoorts, dan waren het toch de eerstelingen daaruit, nietwaar? Nou goed, dat zijn wij, dus er is niks mis mee verder. Maar het hele punt is dat die gemeente van vandaag, en dus dat koninklijk priesterlijke volk, van de aarde hier verdwijnt, zodat de vraag is, wie moet nou op aarde dat evangelie het woord Gods bekend maken. De normale gedachte is, de grove, heel grove lijn is, nou ja, de gemeente niet meer, maar in de toekomst alsnog weer Israël. Dat is ook zo, want Israël zal het woord Gods prediken. U weet wel, 144.000 verzegelden uit alle 12 stammen van Israël zullen het evangelie verkondigen aan de heidenen. En dan zal Israël dus eindelijk doen wat het vanaf het allereerste begin, na de uitocht uit Egypte, eigenlijk al had zullen doen. Althans, zal doen in de toekomst waar het oorspronkelijk al voor geroepen was. Laat ik het zo zeggen dan. Maar de vraag die overblijft is, maar hoe komt Israël dan tot bekering? Nou goed, dan gaan we naar de hoofdstukken in de Bijbel die daarover spreken. Nou, waar kom je dan terecht?
Romeinen 9.
Dank u, broeder, precies. Romeinen 9 tot en met 11. En meer specifiek Romeinen hoofdstuk 10, het middelste hoofdstuk uit de reeks. En ook Romeinen 11 en in Romeinen 9... Of Romeinen 10, sorry, lezen wij. Nee, Romeinen 9 lezen wij. Ja, Israël. Maar wie is Israël eigenlijk? Of beter nog, wat is Israël? En het antwoord erop is, nou ja, het zijn in ieder geval gelovigen en dat zijn wij. Al zijn we dan uit de heidenen. Maar goed, daar kan ik niet dieper op ingaan. En dan komen we bij Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten, vers 1. En het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Niettemin, en ieder die gelooft, zal niet beschaamd worden, vers 11. Want er is geen onderscheid van, nog van Jood, nog van Griek. Want een en dezelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want, zegt de Bijbel, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is precies wat Israël zal doen aan het eind van de 70ste week. Men zal zijn naam aanroepen en dan zal hij, Jehovah, verschijnen. Al kennen wij hem dan ook onder de naam Michael, maar vooruit. Maar dan vers 14. Hoe zullen zij hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Zodat er nu de vraag is, maar wie zijn dan degenen die aan Israël het evangelie zouden verkondigen? Hè? Wie zijn degenen die aan Israël het evangelie zouden verkondigen? Moeten mensen gezonden worden? Nou kijk, binnen het kader van deze hoofdstukken, of althans binnen het kader van dit hoofdstuk, is het antwoord makkelijk genoeg. Paulus. Nee, ik begin maar klein, hè. Paulus. En dat zegt hij ook een halve bladzijde verder. Ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enig uit hen behouden mocht. 11 vers 13 en 14. Paulus zelf, en hij deed het ook. Dat weten we de geschiedenis. Hij predikte het evangelie aan de Joden en dus aan Israël naar het vlees en zo verder. En bovendien, als de priesterlijke en dus getuigende verantwoordelijkheid van Israël is weggenomen en terechtgekomen is bij de gemeente, dat betekent het toch dat als de Israëlieten het evangelie moeten horen, dan moeten ze toch horen van de gemeente? Nou ja, en daarna zegt u natuurlijk, ja goed, dat is in onze bedeling dan wellicht zo, dan zijn we al een mooi eind verder, is ook zo, maar dan hierna dan, als de gemeente weg is. Wel, heel eenvoudig, de gemeente blijft wat het altijd was. Namelijk een volk van eerstelingen en dus een gelovig overblijfsel van eerstelingen van Israël. Wij bedelen de Messias van Israël. We zijn het lichaam van Christus en Christus is de Christus, de Messias dus in het Hebreeuws, van Israël. En als het evangelie zouden horen, van wie zouden ze dan anders horen dan van de oudsten van het volk? Daar is de gemeente dus. Bovendien ken ik wel schriftplaatsen. Nou, ik heb ze niet bij de hand, broeder. Als je ze horen wil, dan volgende keer. Maar dan moet ik even een lijstje maken. Maar ik heb ze niet bij de hand, maar ik ken wel schriftplaatsen waarin zo zonder meer tot uitdrukking komt. Ik kan niet zeggen dat het expliciet in zwart op wit staat, maar waaruit blijkt dat ook in de toekomst het de gemeente is die het woord Gods, het evangelie, bekend zal maken. Niet alleen aan Israël, maar zelfs aan de volkeren. Echt waar, onze toekomstige functie als gemeente. Ja, toekomstige functie, dat is onze functie. Wij zijn dat koninklijke en priesterlijke volk. Het mag dan zijn dat heel Israël zo'n priesterlijk volk zou zijn, maar binnen Israël heb je die stam die in de plaats komt van de eerstgeborenen, of die familie dan, zo je wilt, die in de plaats komt van de eerstgeborenen, de priesterlijke familie namelijk, het huis van Aaron, dan wel eventueel de stam van Levi. Dat is een uitbeelding van wat wij zijn, de gemeente namelijk.
Gebeurt dat nou niet?
Dat gebeurt nu ook.
Maar als ik vers 17 heb, bestaat er wel een leven.
Jawel, want in, kijk, Romeinen 10 zegt in de eerste plaats natuurlijk dat Paulus zelf het evangelie zal prediken aan de Joden. Komt natuurlijk vandaag niet meer terug in 1 Thessalonicenzen 5, maar zo wat. Maar in de eerste plaats Paulus zelf. Maar het leuke ervan is, nu ik hier dan toch het hierover heb. Het leuke ervan is dat Paulus hier aanhaalt uitspraken uit Deuteronomium 32... hier gevonden in vers 19 van Romeinen 10. Waar staat, ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Maar dan zegt hij, nou, in de eerste plaats, Mozes zegt, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Niet mijn volk, betekent het letterlijk. Kortom, door een onverstandig volk, een volk dat de wet niet heeft. Een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Waarbij het dus duidelijk blijkt dat Israël jaloers zou zijn, want dat is wat het is, hè? Israël zou jaloers zijn op een ander volk. En wie is het andere volk? Ja, snel gezegd de gemeente en heel nauwkeurig gezegd de 10 stammen van Israël, want daar komt het uiteindelijk op neer. Maar goed, zo diep wilde ik er niet op ingaan nu, maar dat is wel wat het is eigenlijk, hè. Maar in ieder geval de gemeente, het zou een heidens volk zijn in elk geval, dat Israël tot jaloersheid zou verwekken. Staat hier. Nou wil ik meteen even doorspringen naar hoofdstuk 11, als ik het goed vind, broeder. Anders ben ik die lijn kwijt. Want dan ben ik in hoofdstuk 11, vers 11. Daar zegt Paulus, hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden? Hij zegt, nee, dat niet, maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Heb je die? Wie zou hen tot jaloersheid verwekken? Volgens 10 vers 19, een heidens volk. Volgens vers 11, een heidens volk. En daarna vers 13 van hoofdstuk 11... Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik een heidense apostel ben. Want dat staat er echt, de heidene apostel. Een heidense apostel. Ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hem behouden mocht. En dat is helemaal mooi, want Paulus zegt eerst een paar keer dat volgens de schriften zou een heidens volk zijn van wie Israël het evangelie zou moeten horen. En daarna zegt hij, en ik ben een heidense apostel en ze zullen van mij het evangelie horen. En dat is weer eens wat anders dan te zeggen dat Paulus een Jood is die het evangelie aan de heidenen predikte. Officieel was Paulus een heiden die het evangelie predikte aan de Joden. Dat deed hij ook, lees het bijna in Handelingen. De Romein, Paulus de Romein, die heb je toch?
Ja.
Het Romeins burgerschap en hoegenaamd volkomen gebroken met zijn Joodse achtergrond. Zijn Joods godsdienstige achtergrond die hij volkomen had losgelaten. Toch? Paulus de Heiden, de Romein, is degene die het evangelie predikt aan de Joden. Sterker nog, hij was uit de stam van Benjamin en daardoor de vertegenwoordiger van Jozef en dus toch van de 10 stammen van Israël. Maar ja, dat maakt het allemaal gecompliceerd. De Bijbel is soms een beetje gecompliceerd. Maar het verhaal klopt tot in de perfectie. Maar waar het nou om gaat is, dat als Paulus spreekt over hoe Israël tot geloof zal komen, ook in de toekomst, want daar gaat het over in de rest van hoofdstuk 11. Dan zegt hij, het zal door een heidensvolk tot jaloersheid verwekt moeten worden. Niet alleen in onze dagen, maar ook in de toekomst. Maar in de toekomst is de gemeente hier weg. En de 10 stammen kunnen het ook niet doen, want die zijn ook nog niet tot geloof gekomen. Dan alle gelovigen zijn immers weg. En dus, ja, ik vertel het alsof het zo vanzelfsprekend is, maar het is natuurlijk wel een trouvaille, hè? Het is een, weet je, het is een vondst. En dus, wat er gebeurt, is simpelweg dit. God neemt 2 oud-gedienden. Die hij voordoet, ja, het moeten 2 of 3 zijn. Hij zelf is de 3e, zal ik dan maar zeggen. En die 2 zijn die 2. Andersom, hij is 1 natuurlijk, maar goed, en 6 en 2 en 3, maar laat maar zitten. Maar hij neemt die 2, hij neemt 2 figuren uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Nee, niet uit de Nieuw-Testamentische, want dan zijn ze leden van de gemeente. Dan horen ze deel te hebben de opname van de gemeente, punt, einde van het verhaal. Hij neemt dus 2 uit de Oud-Testamentische geschiedenis. En stuurt ze alsnog naar de aarde om hun afgebroken zaak te doen. Nou ja, om hun bediening op aarde voor te zetten. Het zal duidelijk zijn dat de bediening van Elia niet af was en die van Mozes al helemaal niet. Die was bijna aan het eind van zijn bediening en toen werd hij afgesneden. Je ziet nog altijd met het probleem bij Mozes. Waarom mocht die arme man nou het beloofde land niet binnen na alles wat hij had doorgemaakt? Eenvoudig omdat hij in een onbewaakt ogenblik op een steen geslagen had. Dat had hij trouwens de keer daarvoor ook moeten doen. Dus wat was er mis mee? Maar deze keer had God het anders bedacht. Moest hij de steen toespreken. En Mozes die sloeg toch maar. Uit macht der gewoonte, denk ik altijd. Dus er waren nog verzachtende omstandigheden ook. En hij mocht het beloofde land niet binnen. Nee, maar de aardigheid ervan is dat hij gaat het beloofde land alsnog binnen, maar zelfs een beter land. Want waar het over gaat is dat, dat is Openbaring 11, waar het over gaat is dat Mozes en Elia alsnog op aarde zullen verschijnen na de opname van de gemeente. U weet toch dat nadat de Heer, die zelf de personificatie is van heel de gemeente, nadat de Heer op de hemelvaarsdag zichtbaar ten hemel was gevaren, je weet wat er toen gebeurde? Daarna? Waren ogenblikkelijk 2 mannen hier op aarde.
Ja. Met een boodschap.
Met een boodschap. Het is nou eens de vraag, en hoe heetten die 2 mannen? En het zou mij werkelijk verbazen als het niet Mozes en Elia waren. En dan zegt u, maar dat staat er niet. Dan zeg ik, nee, dat weet ik. Maar ik heb daar zo mijn ideeën over. Net als op de berg der verheerlijking. Niet, dat denk ik. Die ook gezien werden trouwens bij het geopende graf.
Jacobus wordt er ook over gesproken.
Jacobus.
De ene was macht gegeven. Dat er 3,5 jaar niet regende.
Ja, ja, die tekst, ja, natuurlijk, ja, 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 ja. Ja, daar was ik wel opgekomen, bedoel, zo meteen. Zo meteen. Maar kijk, ik moet nou een beetje haast maken, anders breek ik dit verhaal af en dan kom ik echt volgende keer niet op terug. Dus ik maak een beetje haast. Kom ik in Openbaring 11. Want daar staat dat God zijn 2 getuigen... 3, vers 3 van Openbaring 11. Dat God zijn 2 getuigen zal geven. En ik zal mijn 2 getuigen geven. En zij zullen profiteren 1260 dagen met zakken bekleed. Engelse klederdracht denk ik altijd. Maar laat me zitten. De zakken bekleed. Deze zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaren die voor de God der aarde staan. Dat is een leuke, en ik zeg het nu niet om het te verklaren, maar nu alleen zo van maken notitie, dan kunnen jullie het thuis eens uitzoeken. Als ik namens Zacharië 4 lees, vers 3, en het commentaar erop, in vers 14 dan. Als ik Zacharië lees waarover die 2 olijftakken of bomen gesproken wordt, net zo je wil. Dan concludeer ik daar altijd dat het gaat over de gemeente. In Zacharië, wat zei ik, 4? Zacharië 4, vers
3.
Ja. In dat visioen over die olijfboom met die pijpleidingen naar het reservoir, van het reservoir naar de kandelaar. En de kandelaar bleef branden, kwam geen mens aan te pas. Maar niettemin werd licht verspreid van de olie kwam van de olijfboom enzovoort. En toen stond er nog bij, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dan weet ik, mede uit het verband van schriftgedeelte, dat het een uitbeelding is van de gemeente. Je weet niet waarom, er komt geen mens aan te pas, maar het werk gaat wel door. En het licht wordt verspreid. Door de kracht van de Heilige Geest. Staat erbij, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Terwijl in de toekomst het werk Gods wel degelijk door kracht en geweld op aarde gerealiseerd zal worden. Het is een beeld van onze bedeling. En dan lees je dit commentaar en dan blijkt het ineens van toepassing te zijn op twee getuigen. Staat erbij. Twee getuigen, deze zijn die twee olijftakken. En dat verdraagt elkaar heel goed, die beide toepassingen. Want het idee is namelijk dat deze twee getuigen wel degelijk deel uit zullen maken van de gemeente. Het verhaal gaat namelijk als volgt, lees maar eerst mee. Er staat over die twee getuigen dat ze optreden inderdaad of profiteren in Jeruzalem. 1260 dagen. Wel, dat is inderdaad na de opname van de gemeente in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Dat kan niet missen, want als ze hun getuigenis volleindigd zullen hebben, dan is niet Jeruzalem tot geloof gekomen of verwoest. Maar in tegendeel zijn de inwoners van Jeruzalem blij dat ze dood zijn. Met andere woorden, de 1260 dagen van deze twee getuigen eindigen niet in het einde van de 70ste week. En als dat niet zo is, dan eindigen ze dus in het midden van de 70ste week. Dan klopt het precies wanneer het beeld, de gruwel der verwoesting, wordt opgericht in Jeruzalem. En dus de dienst aan de antichrist, de Maitreya, begint officieel daar. Dan worden deze twee getuigen van Jehovah gedood. Ligt voor de hand. Dat is ook het tijdstip van dat men met de grootste spoed, geen minuut te verliezen, het land zou verlaten, Matthäus 24, want dan begint ook de grote verdrukking. Toch? Bovendien, ze beginnen hun optreden nadat de tempel gemeten is. En het meten van de tempel is in de praktijk gewoon een uitbeelding van de voltooiing en daarmee de opname van de gemeente. Maar dat is vers 1 en 2. Van dit hoofdstuk. Daarna is de beruchte vraag: maar wie zijn die twee getuigen? Dat is makkelijk, dat staat in vers 6. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hun profetering. En dat vragen we aan Jacobus, en die zegt: dat is Elia. En in Jacobus staat er zelfs bij dat hij dat deed 3,5 jaar. Nou, dat is nog waar we zaten te wachten, 3,5 jaar, klopt precies. En het aardige is bovendien dat de Heer Jezus zelf het ook een keer zegt, hè. Haalt ook Elia aan en noemt ook die 3,5 jaar, dacht ik. Weet ik niet zeker uit het hoofd, maar ik dacht het wel. En zo wist Jacobus dat natuurlijk ook, 3,5 jaar. Dus de ene is Elia, dat hadden we al verwacht natuurlijk, want het Oude Testament eindigt met: zie, ik zend u, de profeet Elia. En hoewel Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia, en dus als een soort voorvervulling van die profetie, was hij niet Elia. Dus we verwachten Elia nog, maar bij nader inzien, wij verwachten er nog een, want de Heer had gezegd: ik zal een profeet als u zenden.
Echt als Mozes.
Zei hij tegen Mozes. Iemand als Mozes, noem eens iemand als Mozes.
Yes.
Hoe heette de vader van de zonen van Noach? Noach. Hoe heet de profeet als Mozes?
Gelijk mij, zeg.
Mozes. En Mozes herhaalt het later, zegt de profeet, als ik. Had volkomen gelijk.
Ja.
En dus vroegen de Joden aan Johannes de Doper: bent u misschien die profeet? Hij zei: nee, dat ben ik niet. Natuurlijk, uiteindelijk gaat het om de Heer Jezus Christus, maar niettemin. Er zijn ook onder de Joden die Mozes verwachten. Maar lees maar wat er staat. Ze hebben macht de hemel te sluiten, dat kan slaan op Elia, en ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren. Bingo.
Hoe zat dat?
Dat was Mozes' act.
Ja.
Teken. Toch?
Ja.
En daarmee is het verhaal compleet en dan vind je ze dus beide samen met de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. En weet u hoe dat komt? Mozes en Elia samen zijn in het Oude Testament al een uitbeelding van de gemeente. Ze zijn een verlengstuk, het lichaam. Een verlengstuk, een instrument van de Heer zelf, dus van Christus. Ze geven in alle tekenen die zij deden ook uitdrukking aan de heerlijkheid van Christus, maar ook meer specifiek aan het tegenwoordige werk van Christus voor de gemeente, Mozes en Elia. Hun beide loopbanen zijn op aarde afgebroken. We komen ze later bij de Heer weer tegen. En de clou van het verhaal is dat ze alsnog de functie van de gemeente zullen voortzetten. Ze waren Israëlieten die het woord van God predikten in het verleden. Ze zullen dat in de toekomst ook doen als profeten van Israël. Maar raad eens wat. Du moment dat ze hier op aarde verschijnen, in een aards lichaam, en hier op aarde het evangelie prediken, worden zij nieuwtestamentische gelovigen. Zij leven op aarde als gelovigen na de opstanding van Christus. Die heb je toch? En voor de bekering van Israël. En nou is de vraag, zijn zij nou eerstelingen van Israël? Of behoren zij alsnog tot de gemeente? Het antwoord op beide vragen is ja natuurlijk, dat is ook zo. Maar als ik kiezen moest tussen die twee, kies ik voor de laatste. Ze horen alsnog bij de gemeente, want let maar op. Zij worden weliswaar gedood, maar dan staat er in vers 11. En na die 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten. Ze stonden weer op, uit de doders. En er is grote vrees gevallen op degenen die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem.